Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag hebben over de verkiezingen in Indonesië die halverwege februari hebben plaatsgevonden. Ook zullen wij de geopolitiek van Indonesië gaan bespreken. Indonesië moet je eigenlijk vergelijken met het Griekenland, het Turkije, het Italië van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Op dat moment tekende zich een koude oorlog af op ons continent Europa, tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Er waren landen zoals Nederland, West-Duitsland en het Verenigd Koninkrijk die duidelijk tot het westerse kamp behoorden. Zo waren er ook duidelijk landen die tot het Sovjet-kamp behoorden. Denk aan Polen, Hongarije en Roemenië. Maar er waren ook landen waarvan het nog niet duidelijk werd tot welk kamp zij zouden gaan behoren. En dat waren Turkije, Griekenland en Italië. En Indonesië moet je eigenlijk met deze landen vergelijken vlak na de Tweede Wereldoorlog. Op dit moment vindt zich namelijk ook een soort koude oorlog plaats in de Indo-Pacific, in Zuidoost-Azië, tussen China aan de ene kant en Amerika of het Westen aan de andere kant. En in dit speelveld moet Indonesië zich proberen te ontwikkelen en zich laveren tussen deze twee grootmachten. En dat is lastig, want aan de ene kant is Indonesië afhankelijk van de veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten, maar aan de andere kant is het economisch steeds afhankelijker van China. En daarom gaan we Indonesië vandaag eigenlijk behandelen, om onze luisteraar afscheid van een ongeïnformeerde zelf te kunnen laten nemen. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar ook met mijn goede vriend en podcastpartner Rajiv Lakshmi Persaat. Rajiv, kun jij voor onze luisteraars uitleggen waarom Indonesië er voor Nederland en de EU zo toe doet?
Ja, er zijn eigenlijk meerdere redenen. Ik zal er een paar opnoemen. Als we zeggen Indonesië, dan herkennen meesten wel, het was het land dat eerst een kolonie was van Koninkrijk der Nederlanden. En het is het eigenlijk vanaf 1949, zeg ik snel uit mijn hoofd, niet meer. Na een tijdje een onafhankelijkheidsoorlog te hebben gevoerd. Maar dat is het eigenlijk niet alleen. Als we kijken naar waar Indonesië ligt, heeft het een soort van perfecte plek in Zuidoost-Azië. Het verbindt namelijk de Indische Oceaan met de Grote Oceaan, ofwel het Pacifische Oceaan. Dus schepen vanuit Zuid-Korea, Japan en China moeten eigenlijk langs Singapore en Indonesië heen om verder naar Europa te kunnen gaan. Dus handelsroutes, dat is ook voor Nederland, een land als Nederland, van belang. We zijn immers een handelsnatie. Ook zie je dat Indonesië met, je gaf het al aan, meer dan 300 miljoen mensen, echt een groot land is in Zuidoost-Azië. In Zuidoost-Azië heb je ook een politieke unie, de ASEAN. Het is niet zo ver als de, of een politieke unie, een samenwerkingsverband zou ik eerder moeten zeggen. Het is niet zo ver als de Europese Unie. Het is nog echt in beginfase. Maar het is wel een samenwerkingsverband van naties dat steeds verder groeiende is. En Indonesië speelt daar een belangrijke rol in. En door nu al bewust te zijn van welke rol Indonesië daarin speelt, kunnen we het eigenlijk ook in ons voordeel als Nederland en de EU kunnen daarop inspelen. Dus dat is een andere belangrijke reden waarom Indonesië toe doet. Ja, een andere reden is ook groeiende economie. Kan jij denk ik zo verder op ingaan? En laatst zou ik zeggen toegang tot grondstoffen. Indonesië heeft nog steeds belangrijke grondstoffen. En in een toekomstige economie waarbij steeds meer zal draaien om duurzame energie en alle grondstoffen die daarmee te maken hebben en te doen. Dus landen als Indonesië denk ik ook in de toekomst goed te vriend houden.
Inderdaad, dus Indonesië heeft een heel belangrijke positie. Daar in de Indo-Pacific, het verbindt de Indische Oceaan met de Grote Oceaan. Er gaat heel veel handel langs. Tot wel 60-70% van de wereldhandel gaat langs Indonesië, met name door de Straat van Malakka, waar ook Maleisië en Singapore gelegen zijn. En daarbij is het zo dat Indonesië bijna 300 miljoen inwoners heeft. De snelst groeiende economie in Zuidoost-Azië op dit moment, met groeipercentages van 5% per jaar. En inmiddels hebben ze een economie van ruim 1000 miljard. En zal de komende jaren nog veel verder uit gaan groeien. Dat betekent dus dat het een belangrijk land is. Zeker omdat het ook nog eens grondstoffen heeft. En er hebben in februari verkiezingen plaatsgevonden. En dat zijn eigenlijk de grootste eendaagse verkiezingen in de wereld. Kun jij vertellen voor onze luisteraar wie de belangrijkste hoofdrolspelers waren in deze verkiezingen in Indonesië?
Ja, inderdaad. Ja, voordat ik daarop inga, wil ik wel even duidelijk maken voor de luisteraar wat de schaal is van deze verkiezingen. Je gaf het net al aan. Het is de grootste eendaagse verkiezingen in de wereld. En de grootste zijn in India, maar die zijn uitgesmeerd over 6 weken. En dan moet je voorstellen, in één dag, ik heb even de cijfers erbij gehaald, gaan meer dan 204 miljoen mensen stemmen over 6.000 bewoonde eilanden. Indonesië heeft ongeveer 17.000 eilanden. Dus over 6.000 eilanden wordt er gestemd. En niet alleen voor de president, maar ook voor de vicepresident en voor beide kamers. Dus als het ware voor de Tweede en de Eerste Kamer van Indonesië. Dus het is een enorm iets. Ja, in Indonesië noemen ze het ook de Pesta Rakyat, het feest van het volk. Ja, dat is ook de reden dat Indonesië eigenlijk de afgelopen keren hele hoge stemmingspercentage halen. In 2019 was het 81%, nu is 82%. Dus best wel een groot deel van het volk gaat stemmen. Wat denk ik ook gewoon goed is voor een democratie. Vooral in een land dat gestrekt 5000 kilometer breed is. Dus een soort van Den Haag tot aan de grens van Kazachstan en China. Nou, dat gezegd hebbende, nu we een beeld hebben van de schaal van de verkiezingen in Indonesië. Er waren eigenlijk drie koppels. Ja, in Indonesië spelen partijen niet echt een rol als in Nederland. Dus waar we in Nederland eerder op een partij stemmen vanwege een bepaalde ideologie of beleidsstandpunten, is het in Indonesië eerder het geval dat je op een persoon stemt. Dus daar draait het veel meer op persoonlijk leiderschap. Nou, dan heb je dus drie personen, of drie koppels. Eerst was Prabowo Subianto, die ook de verkiezing heeft gewonnen met 59% van de stemmen. En zijn vice-presidentskandidaat was Gibran, Rakabuming Raka. Maar voor nu houdt het gewoon op Raka. En hij is de zoon van de voorgaande president, Joko Widodo. Hij is overigens 36 jaar en nu al vice-president. Nou, dat is koppel 1. Koppel 2 is Anies Baswedan en Iskandar. Die hebben ongeveer 25% van de stemmen gehaald. Anies was overigens ook relatief populair bij de jongeren, omdat hij was zelf een academicus, gaf ook les aan universiteiten. Dus hij wist ook hoe je met jongeren moet praten. Moest praten, dat leer je als docent. En het laatste is Ganjar Pranowo en Mafruk MD. En hun haalden zo'n 16%. Ja, we gaan even niet op hun in. We laten het vooral hebben over Prabowo Subianto en Gibran Raka. Echt de grote winnaars van deze verkiezingen.
Inderdaad, dus er waren drie koppels die meededen. Je geeft aan dat zij niet zozeer een partijenstelsel hebben zoals wij dat kennen. Dus partijen spelen een heel andere rol dan in bijvoorbeeld Nederland. In Nederland stemmen wij toch op een politieke partij vanwege de ideologie en bepaalde beleidsstandpunten. In Indonesië zien wij in zo'nzelfde debat op dit moment niet terug. Daar is het zo dat eigenlijk partijen gebruikt worden als een soort vehikel voor een presidentskandidaat om mee te mogen doen aan de verkiezingen. En dat er eigenlijk niet een groot debat is over ideologie of over te voeren beleid. En dat heeft onder meer te maken met de grote groei die Indonesië in de afgelopen 10 jaar heeft doorgemaakt. Die met name ook op zekere hoogte te danken is aan de oud-president, of binnenkort oud-president, namelijk Widodo. Zou je wat meer kunnen vertellen over de presidentstermijnen van Widodo tussen 2014 en 2019 en 2019 en 2024? En dan kunnen we daarna doorgaan op degene die nu heeft gewonnen, namelijk Subianto.
Oké, is goed. Als we kijken naar Indonesië en de rol van Joko Widodo, dan moeten we kort kijken naar zijn eigen achtergrondverhaal. In Indonesië speelden sinds de onafhankelijkheid machtige families een belangrijke rol in de politiek. Of een belangrijke rol, vaak de enige rol in de politiek. En dus er was heel veel sprake van corruptie, nepotisme. Dus dat politieke functies van vader op zoon en worden doorgegeven en binnen families blijven. Nou, Indonesiërs waren dat best wel zat aan het worden. Vooral in combinatie met een niet zo goed presterende economie. Ja, dan heb je daar dus Joko Widodo. Hij was zelf een meubelmaker. Is opgegroeid tot burgemeester van Jakarta. En daar heeft hij best wel goed beleid gevoerd. Relatief goed beleid. En mensen waren heel tevreden over wat hij voor elkaar kreeg. Het Widodo-model. Dus hij investeerde veel in infrastructuur. Voor armenzorg, voor zorg überhaupt. Noem maar op. Nou, met eenzelfde agenda heeft hij de verkiezingen in 2014 gewonnen van: ik ga dezelfde model wat ik in Jakarta heb toegepast, wil ik breed toepassen in Indonesië, heel Indonesië. Dus flink investeren in infrastructuur, sociale zekerheid en, zoals ze dat noemen, de seculiere waarden respecteren. Hij moest niks hebben van de groei van het salafisme. En daar heeft hij ook korte metten mee gemaakt, kom ik zo op terug. Nou, als we dan eigenlijk naar zijn hele presidentschap kijken van 10 jaar, daar zijn termijn 5 jaar. En je mag max 2 jaar een presidentstermijn invullen. Heeft hij eigenlijk een paar grote dingen gedaan. Zodanig zelf dat hij nu nog steeds enorm populair is. Hij heeft, dacht ik, een populariteitspercentage van rond de 70%.
Klopt inderdaad.
Het hoogst in de geschiedenis. Nou, eerst, hij heeft flinke investeringen gedaan in infrastructuur. Ook hier, als ik een paar cijfers erbij mag pakken. Hij heeft iets van 16 plus grote airports gebouwd. 34 grote havens. 2000 kilometer aan snelwegen. De eerste high speed, de hoge snelheidslijn tussen Jakarta en Bandung. Meerdere spoorlijnen, wegen aangelegd, noem het maar op. En hij heeft dat niet alleen gedaan in Java, maar landsbreed. Dus met het idee, ik zorg voor een inclusieve ontwikkeling. En het interessante met infrastructuur is, het is zichtbaar. Dus of sowieso zal er hier en daar sprake zijn van corruptie of ineffectief uitbesteden van gelden, maar het is zichtbaar. Mensen zien het. Die president heeft dat geplaatst.
Het maakt succes tastbaar.
Het maakt succes inderdaad tastbaar. Het gevolg hiervan is dat Indonesië, of al dan niet wel goed is uitbesteed, maar toch economisch is gegroeid, want het land is met elkaar verbonden. En voor een land als Indonesië is dat heel belangrijk, want er zijn, zoals ik al eerder aangaf, 6000 bewoonde eilanden, gestrekt over 5000 kilometer qua breedte.
En nou, qua hoogte is het 2000 kilometer. Qua,
ja, ook
dat
een
geeft,
beeld.
Dat geeft al een soort beeld in je hoofd van hoe ongelooflijk groot dat land is.
Ja, precies. Dus ik heb dat even ook gekeken van wat moet ik me voorstellen? Nou, qua breedte is het Nederland tot aan de grens van Kazachstan, China. En qua hoogte, als het noordelijkste puntje van Indonesië in Amsterdam zou liggen, dan zou het zuidelijkste puntje bij Punt van de Laars van Italië zijn. Dus over zulke afstanden praten we. Nou, het tweede wat hij heeft gedaan, is hij heeft gezorgd voor een basiszorg voor iedereen. Er was eerst ook wel sprake van een basiszorg voor iedereen, maar het was van een heel slechte kwaliteit. En hij heeft de kwaliteit heel sterk opgevoerd en het ook voor elke Indonesiër toegankelijk gemaakt. Nou, daar zijn heel veel Indonesiërs ook blij mee. Het derde, hij heeft gezorgd voor directe uitkeringen aan de allerarmsten. Dus je ziet dat onder Widodo's periode de armoede heel sterk is gedaald. Met het idee van de centrale overheid gaat zelf direct ingrijpen. En als laatste zou ik willen zeggen, heeft hij ook wel grote stappen gemaakt op het gebied van binnenlandse veiligheid. Het aantal terroristische aanslagen is flink verminderd. Indonesië had te maken met een groei aan salafisme.
Met name op Sumatra.
Met name op Sumatra, door de groei van madrassas enzovoort. Ja, kunnen we een andere keer over hebben. En je had dus ook te maken met salafistische groepen die van Indonesië eigenlijk een islamitische staat wilden maken. Want, we moeten niet vergeten, ik dacht rond de 80% à 90% ergens daartussenin van Indonesië is islamitisch. Dus islam speelt een belangrijke rol. En Widodo wilde niks te maken hebben met strenge leer van islam. En die heeft ook de FBI, dat is een grote salafistische groep in Indonesië, verboden. Heeft heel veel van deze leiders opgepakt. Is best wel succesvol geweest in deradicaliseringsprogramma's. Ja, hoe succesvol, ik weet het zelf niet. Ik ben er zelf geen onderdeel van uitgemaakt. Maar wat ik lees, was hij daar best wel succesvol in. Dat zien Indonesiërs. Daar zijn ze best wel blij mee. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat hij zodanig populair is, dat hij een grote stem heeft op de huidige verkiezingen, of de laatste verkiezingen. En dat werd gezegd dat Widodo de kingmaker is. Als Widodo ergens achter staat, of achter een kandidaat staat, dat hij de verkiezingen zal winnen, want Indonesiërs willen eigenlijk een voortzetting van zijn beleid.
Dus eigenlijk moeten we de verkiezingen die 3 maanden geleden hebben plaatsgevonden zien in de schaduw van Widodo's succes. Namelijk na 10 jaar Widodo is Indonesië een heel stuk rijker geworden. Inmiddels is het gemiddelde inkomen per capita van de bevolking zo'n $5000, wat echt een heel, heel grote groei is geweest van enkele duizenden dollars wat het was in 2014. Daarnaast heeft iedereen toegang tot zorg gekregen. Zijn er directe uitkeringen geweest aan de allerarmsten in Indonesië, waardoor de armoede behoorlijk is afgenomen. Het is nog steeds vrij fors, moet ik er daarbij zeggen. Zo'n 10% van Indonesië woont nog steeds in absolute armoede. Dus onder de $2 per dag hebben zij aan inkomen. Maar een fors deel van de bevolking is juist die armoede gegroeid, wat mede te danken is aan het beleid van Widodo. En eigenlijk moet je Indonesië zien als een heel erg beginnende democratie, die eind jaren 90 eigenlijk voor het eerst is opgericht, gaf je aan. En dat is na decennia lang van dictatuur geweest. En dan is de bekendste dictator natuurlijk Suharto, die vanaf 1968 tot en met 1998 aan de macht was en een heel hard militair regime aanvoer. En voordien was natuurlijk Sukarno aan de macht. En dan hebben we twee grote stichters van Indonesië, ook onafhankelijkheidsstrijder onder meer tegen Nederland. Maar daarvoor eigenlijk ook nog wel tegen Japanners. Mm-hmm. Maar in ieder geval dan hebben we de twee belangrijkste dictatoren van Indonesië behandeld. Suharto en Sukarno. En ze hadden natuurlijk een bepaalde elitestructuur opgebouwd die we terugzien tot de dag van vandaag. En die dus er ook in hebben geresulteerd dat Widodo zich daartoe moest verhouden. Hij moest rekening houden met de belangen van de elites van Indonesië. Ja. En dat zorgde dan ook voor dat hij niet helemaal vrij zijn gang kon gaan. En dat hij ook rekening moest houden met hun belangen. En dat hij daardoor ook wel eens eigen kiezers teleur moest stellen. Ondanks de bewierokende verhalen van zojuist, die natuurlijk overduidelijk
zichtbaar
zijn.
Ja, hij was van een meubelmaker tot president.
Van meubelmaker tot president. Hij behoorde niet tot een politieke of militaire elite, wat uniek was in de geschiedenis van Indonesië. En daarom werd hij in 2014 ook wel de Obama van Indonesië genoemd. Ook omdat hij ergens wel uiterlijke gelijkenissen heeft met Obama. Hij lijkt eigenlijk best wel stiekem op Obama. Maar toch een paar punten van kritiek. Een van die punten van kritiek is natuurlijk dat hij in 2019 wederom de verkiezingen glansrijk won. Maar dat hij zich toch gedwongen voelde kleine allianties aan te gaan met andere partijen. Zelfs zo'n alliantie dat hij de huidige presidentskandidaat Subianto opnam in zijn eigen kabinet. En deze Subianto, die dus gewonnen heeft in afgelopen februari, was de oud-generaal van Suharto en heeft verschillende mensenrechten schendingen en oorlogsrechtschendingen op zijn naam staan. Onder meer in Oost-Timor en West-Papua en bij het teneerslaan van studentenprotesten in de jaren 90. Waarom voelde Widodo zich gedwongen iemand als Subianto in zijn kabinet op te nemen, Rajiv?
Ja, en het interessante is, het is niet alleen Subianto, maar ook de andere twee kandidaten, die speelden een belangrijke rol in het kabinet van Widodo. Dus bijvoorbeeld Ganjar Pranowo was de minister van Onderwijs en minister van Politieke en Religieuze Zaken. En Anis was onder Widodo benoemd tot gouverneur van Centraal Java, zeg maar de kern van Indonesië. Dus ze spelen allemaal een grote rol. En je ziet dus dat er na verkiezingen posten worden verdeeld. En dan als er weer verkiezingen plaatsvinden, dat het weer een soort van ieder voor zich wordt van ik wil zorgen voor dat ik het hoogste post binnenhaal. En na verkiezingen is er weer sprake van, oké jongens, hoe gaan we met z'n allen door een deur? Nou, om jouw vraag te beantwoorden. Ja. Widodo was populair. Hij werd weer gekozen tot president. En ik moet erbij gelijk bij zeggen, de verkiezingen van 2019 waren heel anders dan die van laatst in 2024. Het was veel meer gewelddadig en ook de rol van islam en de rol van religie werd veel meer opgevoerd door Prabowo Subianto. Hij gaf zich aan dat hij de persoon is die no-nonsense guy is, die van de harde hand is, trick. Hij komt uit de defensie, uit het leger. En hij gaf ook aan dat hij de beschermer zal zijn van islam in Indonesië. Nou, je had dus gezien dat er best wel heel veel ongeregeldheden waren, ook tegen christelijke minderheden toe. En in de laatste verkiezingen is dat eigenlijk helemaal weggebleven. Want Widodo had aangegeven dat hij hier niks van terug wil zien en heeft het eigenlijk kunnen afdwingen bij al de verkiezingskandidaten. Maar waarom hij toch Prabowo Subianto in zijn kabinet heeft genomen, ondanks al die mensenrechten schendingen die hij op zijn naam heeft staan? Nou, je moet het zien. Je bent president van een land. Maar dat betekent niet dat je kan doen wat je wilt. Je hebt nog steeds te maken met bestaande structuren. Het leger, kan jij denk ik zo meteen verder op ingaan, speelt nog steeds een belangrijke rol in de politiek van Indonesië. En het is belangrijk, wil je je eigen beleid effectief doorvoeren, dat je zoveel mogelijk hindernissen wegneemt en dat je eigenlijk oude vijanden tot, ja, bondgenoten wil ik het niet zeggen, maar tot partnerschappen benoemt, tijdelijke partnerschappen. En dat heeft hij gedaan met Prabowo Subianto, die benoemde hij tot minister van Defensie.
Dus eigenlijk is het allemaal wel gebaseerd op een bepaald politiek pragmatisme. En misschien is dat ook wel kenmerkend voor de Indonesische politiek en zorgt het verdeling van macht, permanente verdeling van macht, ook wel door dat de elite altijd met elkaar door één deur kan. En dat het een vreedzaam proces is. En Widodo heeft dus kunnen afdwingen dat Subianto afstand nam van zijn islamistische agenda. En tegelijkertijd opende hij de deur naar de macht voor Subianto. En daarmee ook eigenlijk naar een presidentschap van Subianto. En dan kunnen we nu denk ik de stap gaan zetten naar wat mogen we de komende jaren gaan verwachten. In misschien wel derde termijn van Widodo. Hoewel hij dan zelf niet de leiding heeft over het kabinet of president is, moeten we het toch wel als een voortzetting van zijn beleid zien. En hoe duidelijker is dat te illustreren dan door de vicepresident van Subianto te behandelen? Wie is dat?
Ja, de vicepresident van Subianto, Prabowo Subianto, is Gibran Raka. Zijn middelste naam laat ik even weg. En hij is de zoon van Widodo. Je zou dan denken, wacht eens even. Widodo voerde zelf een campagne tegen nepotisme. Maar je ziet dat hij zijn eigen zoon, of hij schrijft het niet voor, maar zijn eigen zoon neemt voortouw om vicepresidentskandidaat te worden van Prabowo Subianto. En er is een deel van de Indonesiërs, of van de achterban van Widodo, die hier teleurgesteld in was geraakt. Maar eigenlijk overgrote deel weer niet. Waarom? Onder, wat ik al eerder aangaf, onder Widodo zijn er zulke grote vooruitgangen geboekt, dat het er eigenlijk minder toe doet. Van ja, dan worden ze eigenlijk wat meer rechts of conservatiever, willen de bestaande beleid willen zoveel mogelijk behouden. Dat is ook iets waar jij onderzoek naar doet, over het personaliseren van beleid. Of van ja, goede punten die tijdens een periode zijn gebeurd. Nou, het interessante is, Gibran Raka is 36 jaar, maar de grondwet van Indonesië gaf aan dat zowel de president als de vicepresident minimaal 40 jaar oud moeten zijn. Nou, hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben dat via de Hoge Rechtshof kunnen regelen. Ze zijn naar de Hoge Rechtshof gegaan en de Hoge Rechtshof had aangegeven, nou, om wat voor reden dan ook, dat Gibran Raka toch nog vicepresidentskandidaat mag worden. Waarom? Omdat Raka hiervoor burgemeester was van een stad. Ik ben even de naam van een stad kwijt. En dat hadden ze dus als reden opgevoerd.
Bestuurlijke ervaring is genoeg.
Bestuurlijke ervaring is genoeg. En zeiden dat was eigenlijk de geest van de wet. Dus de geest van die 40 jaar was om ervoor te zorgen dat mensen met bestuurlijke ervaring die posities mogen bekleden. Maar Raka heeft bewezen dat hij die ervaring al heeft. En wat ook een rol speelt, is dat de voorzitter van de Hoge Rechtshof de oom is van Raka. En om preciezer te zijn, het is de schoonbroer van zijn vader. Het is een aangetrouwde...
Schoonbroer van Widodo.
Schoonbroer van Widodo, precies. Hij heette Anwar. Anwar is zijn naam. Dus hij had besloten dat Raka nog steeds toch vicepresidentskandidaat mocht worden. Maar dat is niet zonder scheuren afgelopen. Namelijk, Raka werd zelf ook uiteindelijk berispt dat hij op basis van eigen voorkeuren Raka als vicepresidentskandidaat had. Nou, niet voorgedragen, maar de deur open had gemaakt. En dat hij daarom zijn functie moest, of hij werd ontheven van zijn functie. Maar dat betekent niet dat de benoeming ook ontheven wordt, zou je kunnen denken. Want dan moet er blijkbaar weer een nieuw procedure gestart worden. Maar ja, dan is dat te laat, want dan zijn de verkiezingen al geweest. Nou, dat is een beetje eigenlijk hoe het gaat. Dus je ziet dat inderdaad Widodo een persoon was dat als meubelmaker tot president heeft kunnen schoppen. Natuurlijk, dat geloof ik wel echt, een eigen visie heeft waar het naartoe moet met Indonesië. En ook goed beleid wil voeren. Maar tegelijkertijd ook bezig is met misschien het maken van zijn eigen dynastie. Zijn eigen politieke dynastie.
Dus van meubelmaker tot dynastievader.
Ja, dus je moet het zien. Dus je hebt waarschijnlijk landsbelangen waar je denk ik als politicus ook echt om geeft. Tegelijkertijd heb je ook je eigen regimebelangen. En ik denk dat je ook hier heel duidelijk ziet, is dat je probeert, zoveel mogelijk beide te combineren waar het kan.
Zeker, je probeert beide te combineren. Ik denk dat in Indonesië er niet alleen maar sprake is van regime en landsbelangen, maar ook van zogezegde clanbelangen. En eigenlijk hebben zij een interessante dynamiek en spelregels om ervoor te zorgen dat die clans goed met elkaar kunnen blijven omgaan. En moet je dit eigenlijk zien als een soort equivalent, metafoor, middeleeuwse uithuwelijking. Namelijk, jouw zoon, die wordt de vice-presidentskandidaat van de nieuwe presidentskandidaat van een andere partij, om zeker te stellen dat jouw erfenis eigenlijk gewaarborgd wordt en daarmee ook jouw invloed op de politiek.
En dit gaat
in dat
krijgen,
kader is ook wel interessant om te kijken dat de jongste zoon van Widodo bij de jongere partij in Indonesië tot hoofd benoemd is. En op die manier probeert eigenlijk de Widodo-dynastie, noem ik het maar even, zijn tentakels te spreiden in het gehele politieke stelsel van Indonesië. Nog één punt wil ik graag maken over die partijen. Je moet die partijen zien als open structuren. En dat is eigenlijk heel anders dan in Nederland, waar je meer gesloten structuren hebt en waar je kunt groeien op basis van je loyaliteit naar de partij en bewezen diensten, zie je in Indonesië veel meer een open structuur terug, wat er ook voor zorgt dat die elite minder geprojeerd met elkaar geraakt. Omdat jij van de ene partij naar de andere partij kan gaan. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er de hele tijd heel veel relaties zijn tussen de verschillende elites in Indonesië. En daarmee dat conflict bij voorbaat al wordt opgelost, omdat je eigenlijk altijd weer afhankelijk van elkaar kunt worden. Dus die geharnaste partijenstrijd is er niet in Indonesië.
Ja, dus de ideologie speelt niet zo echt een rol bij die partijen. Natuurlijk zullen ze een ideologische basis hebben. En zullen bij extremere partijen ideologie veel meer rol spelen. Maar bij de hoofdpartijen is het minder. Dus het gaat echt inderdaad meer om de persoon. En om ook even een extra voorbeeld te geven. Joko Widodo heeft dus niet zijn voorkeur gegeven aan een kandidaat van zijn eigen partij. Waarom? Omdat de kandidaten van zijn eigen partij misschien volgens hem te veel onder de duim kunnen zitten of te veel een luisterend oor zouden hebben naar de voorzitter van de partij.
En de voorzitter van de partij is?
Ja, de voorzitter is Megawati Sukarno-Putri. Dat is de dochter van Sukarno.
En Sukarno, even voor de duidelijkheid, dat was de dictator tot en met 1966 eigenlijk. En dan 2 jaar stonden ze de facto onder leiding al van Suharto. En diens dochter heeft in de jaren 90, toen er eigenlijk nog niet zoveel oppositiepartijen waren toegestaan, eigenlijk 2, een partij opgericht namens wie Widodo op dit moment president is. En die partij heet Democratisch Indonesië, zo vertaal ik het maar even. Nou, uiteindelijk kreeg Sukarno Putri daar dusdanig veel macht over dat ze de partij is uitgezet. En toen heeft zij eigenlijk strijdend Indonesische Democratische Partij opgericht. En namens deze partij is Widodo nu definitief president geweest. Maar daar heeft zij dus zoveel macht over dat Widodo zijn eigen dynastie niet kan voortzetten. En daardoor spreidt hij zijn tentakels via andere partijen.
Ja, en het is niet dat ze... nog een beeld dat ze geen vijanden zijn om het lekker nog ingewikkelder te maken. Sukarno Putri, Megawati Sukarno Putri, is de dochter van Sukarno. Maar de huidige president die heeft gewonnen, Prabowo Subianto, die is de schoonzoon van Sukarno. Dus ze kennen elkaar. Dus dat zie je vaak bij elites, ze kennen elkaar. Ze hebben inderdaad ook hier en daar familiaire relaties. Maar toch proberen ze ook hun eigen belangen, politieke belangen, te bewerkstelligen.
Dus familiaire en politieke belangen zijn nauw verweven in Indonesië. En dat is belangrijk om je dat te realiseren. En er is nog één entiteit die we wat uitgebreider moeten bespreken. En dat is van het legerapparaat. Normaliter is het leger echt bedoeld om je te beschermen tegen externe bedreiging. En zie je vooral terug dat daar besluitbevoegdheid ligt op nationaal niveau. Je hebt de minister van Defensie die de beslissingen neemt. In Indonesië moet je dat totaal anders zien. In Indonesië speelt het leger een cruciale rol in het bijeenhouden van het land. Zoals gezegd, Indonesië heeft 17.000 eilanden, waarvan 6.000 bewoond. Het is 5.000 kilometer breed en het heeft een hoogte van 2.000 kilometer. Het heeft gigantische diversiteit aan landschappen, van jungle tot en met halve woestijntjes, tot en met kustgebieden. Nou, dat betekent dat jij een enorm divers land qua landschappen bijeen moet houden, maar al helemaal qua religies
en talen,
qua etniciteit en qua talen. Dat is lastig. De enige reden zou je wellicht kunnen stellen dat Indonesië één land is, is eigenlijk door de kolonisatie van Nederland. Dus een gemeenschappelijke historische basis is in Indonesië vrij bescheiden. En het leger moet er eigenlijk aan bijdragen dat Indonesië goedschiks, maar vooral ook kwaadschiks, bijeen blijft. En dat heeft het leger gedaan door in Oost-Timor en in West-Papua opstanden neer te slaan, maar ook altijd een bijdrage te leveren aan de opbouw van kerken, moskeeën, ziekenhuizen, wegen en bruggen. En het is een van de weinige legers in de wereld waar je zelfs gemeentelijke, provinciale, ofwel lokale en nationale representanten hebt. Dus het leger van Indonesië is diep verweven in de samenleving om het land bijeen te houden. Maar niet zozeer bedoeld om je te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. En op dit moment zien we dan ook terug, en dat is denk ik dan ook een mooi bruggetje naar de geopolitiek van Indonesië, zien we terug dat het steeds belangrijker wordt.
Ja, maar zou je niet kunnen zeggen dat Indonesië de laatste tijd ook steeds meer buitenlandse vijanden zou kunnen krijgen? Bijvoorbeeld met China in de Zuidoost-Chinese Zee? Of zien ze dat anders?
Nee, dat zien zij denk ik net zo. China is natuurlijk bezig met nogal wat expansie in die Zuid-Chinese Zee. En dat grenst eigenlijk aan Indonesië en aan andere Zuidoost-Aziatische landen. Daar proberen ze via eilanden territoriale claims te kunnen maken en ook militaire bases te bouwen, waarmee ze eigenlijk machtsuitoefening kunnen projecteren op deze regio. En dat zorgt eigenlijk voor dat Indonesië gedwongen wordt zich hiertoe te verhouden. Wat moeten we hiermee? Je wilt niet je eigen wateren verliezen. Je wilt toegang tot je eigen grondstoffen behouden. Je wilt handelsroutes zekerstellen. Kortom, Indonesië moet nu wel steeds meer aan geopolitiek gaan doen. En net als veel andere landen in Zuidoost-Azië zien we terug dat Indonesië op dit moment onder de veiligheidsparaplu valt van de Verenigde Staten. Ik noemde het eerder in de podcast al even. En tegelijkertijd steeds hechtere economische relaties heeft met China. Het succesverhaal van Indonesië is voor een substantieel deel toe te schrijven aan de Chinese investeringen sinds 2013.
Met die Belt and Road Initiatives?
Belt and Road Initiatives. En nadat Xi Jinping de macht greep bij de CCP en heel veel investeringen deed in Zuidoost-Azië. Natuurlijk was dat bedoeld om uiteindelijk de geopolitiek van de Indo-Pacific te wijzigen in het eigen voordeel. En een heel lange tijd ging dat laveren tussen de Chinese economische belangen en de Amerikaanse veiligheidsbelangen vrij goed. Maar we zien dat naarmate China steeds agressiever wordt, Indonesië in toenemende mate gedwongen zal worden keuzes te maken. Van in hoeverre wil het agressie accepteren en in hoeverre moet het niet steeds meer geld gaan investeren in defensie. Niet om het land bij elkaar te houden, maar om de territoriale wateren te beschermen en zelfs eilanden te beschermen waar China een claim op legt. Dus dat zorgt ervoor dat eigenlijk Indonesië wakker geschud wordt. En tegelijkertijd dat zien we ook wereldwijd, dat mede door die enorme groei van Indonesië en het besef dat zoveel handel op Indonesisch grondgebied plaatsvindt, de rest van de wereld is wakker geschud en probeert Indonesië aan zich te binden. Dat startte al met Obama, natuurlijk met zijn pivot to Asia, en later ook met Trump toen de Indo-Pacific-strategie voor het eerst naar buiten kwam, dat ze echt een heel prominente rol weggelegd zagen voor Indonesië. En dat zag er eigenlijk op toe dat Indonesië in een soort veiligheidsarchitectuur opgenomen moest worden, waar twee dingen heel erg van belang waren, namelijk veiligheid van handelsroute zekerstellen en soevereiniteit van landen garanderen. En de vraag is hoe erg Indonesië hiermee wil meebewegen, want het is als de dood voor economische wraak van China.
Ja.
En de elites van Indonesië, maar ook de bevolking zelf, die is niet zozeer met geopolitiek bezig. Die is veel meer bezig met dagelijks overleven en leven opbouwen. Wel zie je het interessante terug in Zuidoost-Azië, en later kunnen we ook de stap zetten naar de Azië, dat in Indonesië overduidelijk China wordt gezien als grootste bedreiging voor de komende 5 à 10 jaar. Amerika wordt ook wel eens gezien als bedreiging, maar in toch wel een stuk mindere mate. En als het gaat om economische relaties, dan willen graag Indonesiërs hechter worden met China. Maar als het gaat om veiligheidsrelaties en militaire leveringen en partnerschappen, dan kijken ze meer naar Amerika. Dat is een heel interessante dynamiek die je ook terugziet in Vietnam, in Thailand, in Cambodja en in andere landen van de Asian. En even voor de duidelijkheid, Rajiv had het net al even kort uitgelegd. De Asian is als het ware de Europese Unie in het beginstadium in Zuidoost-Azië. Het bestaat uit 10 à 11 landen. Zoals Myanmar, Indonesië, Singapore, Vietnam. En die centreren zich eigenlijk rondom Indonesië. Indonesië is echt de grootste economie. En ook qua inwoneraantal verreweg het belangrijkste land van de Asian. Ja. En Asian is eigenlijk ook wel bedoeld om te laveren tussen die Amerikaanse belangen en de Chinese belangen.
Ja, want als we even verder ingaan op... Dank u ook voor de uitleg. Als we verder ingaan op Asian en eigenlijk Indonesië. Dus ze willen inderdaad het liefst de economische voordelen hebben met handel met China, maar de veiligheidsvoordelen vanuit Amerika. We hadden al in de vorige podcast ook gehad, eigenlijk zou het slim zijn als wij als Amerika en Europa samen ook een soort Belt and Road Initiative zouden opstarten. Zodat we eigenlijk die wortel nog lekker dikker, nog sappiger maken. Maar dat gezegd hebbende, Widodo en ook Prabowo Subianto, de huidige winnende president, hebben aangegeven dat ze extra willen investeren in de ASEAN. Dus dat samenwerkingsverband tussen Zuidoost-Aziatische landen. En werd zelfs aangegeven, het moet meer zijn dan alleen een instrument waarbij wij onze eigen voordelen kunnen halen. Ja, een soort ruilmarkt. Het moet meer zijn dan dat. Het moet een soort samenwerkingsverband worden waarbij we echt ook om elkaar geven en bereid zijn om ook bepaalde offers voor elkaar te doen. Nou, als we dat, als Prabowo Subianto dat heeft gezegd en Widodo ook, dan ontkom je er toch niet aan om meer kritischer te zijn op China, want waarschijnlijk heeft Indonesië niet direct te maken met Chinese dreigingen. Maar als we kijken naar Maleisië, de Filipijnen en vooral Vietnam, dan zien we dat het al veel groter is geworden. En ook de bevolkingen in Cambodja en met name Laos zijn ook steeds angstiger over de Chinese invloed. Dus ik denk dat ze als Indonesië, als ze dit echt serieus nemen, dat ze niet aan ontkomen.
Dat denk ik ook. De externe dreiging die zal inderdaad in enige mate de Asian kunnen verenigen. Maar we moeten hierbij gelijk wel benadrukken dat bepaalde landen binnen de Asian eigenlijk veel meer op de hand van China zijn. Denk aan Myanmar, maar ook in enige mate Laos en Cambodja. En dat zorgt er dan eigenlijk ook voor dat de integratiepotentie van de Asian wat beperkter is. Maar aan de andere kant, door die handelsintegratie die met name sinds 2010 heeft plaatsgevonden, nadat er een goederenhandelsverdrag was, vrijhandelsverdrag was afgesloten, overigens niet voor alle goederen, maar behoorlijk wat goederen, is de interne handel, de intrahandel van de Asian wordt dat genoemd, heel erg toegenomen. Bijna verdubbeld in 10 jaar tijd. Nou, zet die trend door en dan zul je zien dat de handelspartners van de Asian steeds meer op elkaar toegewezen zijn. En dat zorgt uiteindelijk ook voor dat je ook op andere gebieden, zoals handelsroutes beschermen en daarmee in het verlengde militaire samenwerking, steeds meer op elkaar bent toegewezen. En dan is de enige echte bedreiging in de regio natuurlijk China. Laat onverlet dat er wel heel grote religieuze en culturele verschillen zijn binnen de Asian. En ook,
kan je daarop ingaan bijvoorbeeld?
Nou, Myanmar, zoals iedereen weet, heeft een Rohingya-minderheid waar zij dramatisch slecht mee omgaan. Waar zelfs genocides op gepleegd zijn. Dat is een islamitische minderheid. Indonesië is daar van oudsher vrij kritisch op geweest, dat kun je je voorstellen. Tegelijkertijd is Singapore een hoog ontwikkelde samenleving, heel erg seculier. Is het ongelooflijk rijk, een van de hoogste inkomens per capita van de bevolking in de wereld. En is het in een totaal andere economische fase dan bijvoorbeeld Laos. Nou, dat zorgt ervoor dat deze landen moeilijk met elkaar kunnen integreren. Maar wat we net al aangaven, die Chinese dreiging en het beschermen van die handelsroutes en steeds meer op elkaar economisch toegewezen zijn, zorgt er wel voor dat er meer een voedingsbodem is voor hechtere samenwerking dan voorheen. En dat is ook nodig, omdat ik denk dat je alleen als Asian echt je eigen schaakbord, je eigen geopolitieke schaakbord kan creëren. Indonesië kan dat namelijk niet alleen. Dan zal het een schaakbord van ofwel China of de Verenigde Staten blijven. En ik denk dat als de Asian een hechtere samenwerking aangaat met onder meer Japan, Australië en India, het ervoor kan zorgen dat zij heel erg scherp kunnen zitten op soevereiniteit beschermen en handelsroute beschermen en economische investeringen aantrekken. En dat is uiteindelijk de ideale combinatie voor de Asian.
Een soort samenwerkingsverband tussen de Asian en de Quad. Want als je naar de Quad kijkt, dan omringt het de ASEAN met India, Australië, Japan en Amerika. Heel duidelijk gericht om ook, denk ik, die veiligheid in de Asian te waarborgen voor India's en westerse belangen.
Klopt, en bepaalde diplomaten die hebben dan ook in de diplomat bijvoorbeeld, maar ook foreign policy. Dat zijn verschillende diplomatieke of geopolitieke media die je kunt volgen. Ik raad je ook van harte aan om dat te doen. Dat Indonesië eigenlijk een natuurlijke partner is om opgenomen te worden in de Quad. Maar Indonesië gaat daar voorlopig nog niet voor kiezen, want nu een keuze maken voor de Quad wordt echt geïnterpreteerd door China als een keuze tegen China. En zal dan ook gelijk tot economische repercussies van China leiden voor Indonesië. En dat kan natuurlijk de groei schade berokkenen in Indonesië. En daarmee ook de steun voor de elite. Voor de Widodo-dynastie of voor Subianto op dit moment. Dus dat zie ik nog niet gebeuren. Maar uiteindelijk, naarmate China agressiever zal worden, zal Indonesië steeds meer daartoe gedwongen zijn. En het is vooral ook wel interessant om te kijken, wat gaat de rol van de Asian worden? We hebben het in andere podcasts wel eens met elkaar behandeld. In die multipolaire wereldorde, die nogmaals voortkomt uit een steeds sterker worden Verenigde Staten en ook wel door bepaalde opkomende agressievere machten, zal regionalisering heel belangrijk zijn. Je bent steeds meer op je buurman en buurvrouw toegewezen. In geval van Indonesië is dat dus overduidelijk de Asian, maar die heeft een beperkte integratie op wat goederen vrijhandelsverdragen na. People-to-people context, die moesten heel erg gestimuleerd worden. Dus bevolking-tot-bevolking relaties. Nou, ik heb het idee dat dat wel meevalt. Een gemiddelde Singaporees kent niet een gemiddelde Indonesiër. Dus ik vraag me nou echt af of Asian al echt een identiteit heeft binnen deze landen. Volgens mij is dat nog relatief bescheiden. Maar uiteindelijk worden ze wel steeds meer geopolitiek tot samenwerking gedwongen. En er is dan één ander heel belangrijk land dat we eigenlijk moeten behandelen. En dat is een van de meest nabije buurlanden. En dat is Australië.
Daar wil ik net op ingaan. Ja.
Ja, Australië is eigenlijk een land dat Indonesië heel lang gezien heeft als bron van problemen. Van migranten op wie zij niet zagen te wachten. Angst voor instabiliteit.
En Timor had Australië ook een flink hoofdpijn. Oost-Timor.
Ja, Oost-Timor. Ja. Dat was ook een hoofdpijndossier voor Australië. Kortom, Indonesië werd traditioneel gezien in Australië als bron van onrust. Maar door de grote economische groei, de gigantische hoeveelheid grondstoffen in Indonesië en de cruciale positie in handelsroutes, zorgt wel voor een gedaanteverwisseling van de perceptie van Indonesië in Australië. Kortom, Australië voelt zich steeds meer genoopt tot hechtere samenwerking met Indonesië. En het is dan ook interessant om te zien dat afgelopen 2 jaar er voor het eerst gemeenschappelijke militaire oefeningen hebben plaatsgevonden. En dat kan uiteindelijk ook wel teken aan de wand zijn voor China. Je ziet dat Indonesië, en dat zie je eigenlijk altijd terug, zolang landen nog niet echt een keuze willen maken voor het Westen of voor China, zij vooral bilaterale relaties willen aangaan. Wat betekent dat? Dat je je niet inschrijft bij een NAVO, bij een Quad, bij een AUKUS of bij een andere internationale organisatie, maar dat je heel graag wil dat je op bilaterale basis met andere landen gelijkwaardig kunt samenwerken. En hier koos Indonesië dus ook voor.
En dus we gaan even samenvatten. Dus Indonesië kiest eerder voor samenwerking met Australië, omdat zij willen, of de politieke leiding wil graag de banden met China goed houden. Vooral omdat ze vanuit China heel veel leningen binnenkrijgen om die grote infrastructurele projecten te kunnen financieren. En ik had ook gevonden dat ongeveer 20% van de staatsbudget gaat uit naar het rentebetalingen van al die leningen om die infrastructuurprojecten te financieren. Nou, ze willen daar eigenlijk mee doorgaan. Hoe duurzaam het is even een andere vraag. Maar dan willen ze dus niet, dat willen ze behouden. En het slechtste wat je kan doen is je echt inschrijven in bijvoorbeeld een quad of in een ander soort alliantie. Maar als je dus één op één als Indonesië hechte samenwerkt met een Australië. Een Australië dat in de afgelopen jaren overigens heel sterk kritisch is geworden op China. Dan is dat iets wat je wel kan doen. Dat wordt dan door of vanuit de Chinese overheid tot nu toe door de vingers gezien. Of niet als een zo'n grote dreiging als echt aansluiten bij zo'n alliantie. Zie ik het goed?
Ja, okay. Dat is inderdaad waar. En het is de hele tijd permanent aftasten geblazen. Dus je gaat de hele tijd kijken hoe ver kun je gaan zonder dat je China tegen je in het harnas jaagt. En dat je daarmee ook economische groei moet gaan inleveren. Dus dat is een heel belangrijk volgende stap. En wat zie je nog meer terug in landen die eigenlijk proberen steeds onafhankelijker te worden en soevereiniteit te beschermen? Hebben we natuurlijk ook vaker behandeld. Eigenlijk wat dat betreft bewandelen ze eenzelfde pad als India. Hoewel India echt al wel veel China-kritischer is dan Indonesië vooralsnog. Maar is dat zij graag onderdeel willen zijn van de G20. En ook met veel trots in 2022 op Bali de G20-top hadden georganiseerd. En dat daar ook een bepaalde geopolitieke trots is ontstaan en zelfbewustzijn van wij zijn Indonesië. Wij zijn op dit moment qua bevolkingsomvang het vierde of het vijfde land in de wereld. Wij zijn het grootste islamitische land. Wij zijn een van de grootste democratieën.
Ja,
wij zijn een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Wij liggen op de qua handel meest belangrijke locatie in de wereld. Er is geen belangrijke locatie eigenlijk dan Indonesië.
De straat 60. Van Hormuz en...
De straat van Malakka.
Ik bedoel, de andere belangrijke straat is bij de Golf. En ik denk, dit is net zo belangrijk, minimaal.
Ja, de Suezkanaal, straat van Hormuz, straat van Malakka en Panama-kanaal. Dat zijn de vier belangrijke handelsstraten, maritiem, in de wereld. Dus dat zelfbewustzijn heeft ervoor gezorgd dat Indonesië eigenlijk steeds meer een geopolitieke strategie moet ontwikkelen. Vooralsnog speelt de Asian daar een heel belangrijke rol in. Wilt economisch heel erg groeien en vooral niet kiezen tussen de Verenigde Staten en China. Maar mijn voorspelling op dit moment is wel dat zij steeds meer gedwongen zullen worden als het gaat om die territoriale claims vanuit China en ook eigen soevereiniteitsbescherming een keuze te maken voor die veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten. En dan zou het goed zijn om gelijk die stap te zetten dat de Europese Unie, de Verenigde Staten, maar eigenlijk ook Australië, Japan en Zuid-Korea die positie van als investeerder van China op zijn minst eigenlijk evenaren en op een bepaalde manier ook compenseren op het moment dat Indonesië steeds meer eigenlijk de keuze zal maken om zich te weer te stellen tegen China. Doen ze gedeeltelijk al met grote wapen aankopen die ze vanuit de Verenigde Staten, Frankrijk en Japan doen.
Klopt. Als we even dan kijken naar, even voordat we ingaan op de rol van EU-Nederland, ik denk ook dat ze uiteindelijk gedwongen zullen worden om die keuze te maken. Want even een klein stapje terug weer naar de verkiezingen. Dit werden ook wel de TikTok-verkiezingen genoemd. En Indonesië is het land met 130 miljoen TikTok-gebruikers. Het is een Chinees bedrijf. Het tweede land dat gebruik van maakt. Eerst is 150 miljoen gebruikers in Amerika. Maar ja, verdwijnt dat of wordt het verboden in Amerika? Dan is Indonesië het grootste TikTok-gebruiker van de wereld. En wat zag ik ook staan? Ja, 50% van de kiesgerechtigde bevolking was onder de 40 jaar. 1/3 is onder de 30 jaar. En het grootste deel van de jongeren gaven aan dat het grootste deel van het nieuws halen ze uit TikTok. En ik denk als Chinese politici of de elite in zullen zien dat de Chinese overheid, waarvan in Europa en Amerika meer reden of meer bewustzijn voor is, dat de Chinese overheid via TikTok echt politieke invloed probeert uit te oefenen in verkiezingen. Ik denk dat als daar het bewustzijn ook in die leiding begint in te slaan, dat ze ook gedwongen worden om hier wat tegen te doen. Dus in die zin denk ik dat ze inderdaad uiteindelijk voor die keuze zullen staan. Nou, als laatste om het af te sluiten. Wat zou eigenlijk Nederland en nog breder de EU moeten doen om de relaties met Indonesië goed te houden? En dan hoeft het niet zo te zijn van wat Indonesië vraagt moeten we geven. Maar eerder op een wederzijds respectvolle manier kijken van oké, wat kunnen wij van jullie verwachten? Wat mogen jullie van ons verwachten? Wat zou handig zijn?
Duidelijke vraag. Ik denk dat ik dat ga uitleggen aan de hand van een voorbeeld. 2 jaar geleden of 3 jaar geleden al had Widodo de export van nikkel als grondstof verboden. En nikkel heeft voor de luisteraars cruciaal in de energietransitie, wordt bijvoorbeeld gebruikt voor batterijen. En wat wilde Widodo daarvoor terugzien? Dat er investeringen gedaan zouden worden in de verrijking van nikkel tot batterij in Indonesië zelf. Zodat jij niet nikkel als grondstof verkoopt, want dat wordt altijd voor relatief lage bedragen gedaan. Dat is je huid goedkoop verkopen. Maar juist zorgen dat je meer een deelfabrikaat of eigenlijk eindfabrikaat, een eindproduct gaat verkopen. Want dan creëer jij de meeste toegevoegde waarde en kun je dus ook meer economische groei daarmee genereren.
Het is geen export van ruwe materialen, maar we willen de bewerking hier ook hebben.
Precies, en dat is belangrijk, want Indonesië heeft 20-25% van alle nikkelreserves in de wereld. Dus ze hadden daarmee een dusdanig dominante positie dat zij dit ook konden afdwingen. Ze hebben dat ook met bauxiet en enkele andere mineralen geprobeerd. Maar daar zeiden vragers en bedrijven, prima, gaan we ergens anders proberen.
Ja, je hebt nog Canada, Australië, hele grote bauxiet.
Precies, dus je kunt dit alleen maar doen als je een heel sterke dominante positie hebt. Maar wat hier zo mooi aan was, en dat is denk ik in de kern waar we naartoe moeten, dat jij gaat proberen investeringen te doen in Indonesië, waarmee zij eigenlijk in staat zijn grotere toegevoegde waarden te creëren. Waar natuurlijk gewoon Europese bedrijven geld op kunnen maken. En tegelijkertijd dat je dan bepaalde scholing aan deze mensen biedt. Investeringen doet in educatie. In het opzetten van handelsketens. In het opzetten van productielijnen. Het opzetten van
of garanties, toch? Ik wist dat Duitse garanties. Overheid echt garanties gaf voor Duitse investeringen in China.
Ja, dat was zoiets ook. Garanties afgeven. Zodat je dan uiteindelijk die productielijnen kunt opzetten. Waarmee Europa de eigen energietransitie kan realiseren. Want uiteindelijk kunnen dan daar grondstoffen verworden tot producten, zonnepanelen, accu's, ga zo maar door, die uiteindelijk dan in Europa die energietransitie kunnen versnellen. Ik denk dat daar op dit moment een natuurlijke match zit voor de Europese Unie en Indonesië. Want wij kunnen dan op die manier alsnog geld maken en tegelijkertijd voorzien in de behoeften van Indonesië zelf. Waar zitten zij nu echt op te wachten? Nou, en blijken ze wie dodo, is dat dus in de economische sectoren die echt toegevoegde waarde leveren voor de economie. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen, want dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat die hoger opgeleide bevolking een baan vindt in Indonesië zelf. Een van de grote problemen, want dat lukt nu tot nu toe maar mondjesmaat. En je moet je voorstellen dat op dit moment 1 miljoen werkers per maand de Indonesische arbeidsmarkt betreedt, van wie een steeds groter deel hoger opgeleid is. En natuurlijk heeft Indonesië een behoorlijk gediversificeerde economie, daar was ik best wel van onder de indruk. Variërend van landbouw tot en met mineralenverwerking en zelfs bepaalde hoogindustriële goederen. Maar, en zelfs een flinke, behoorlijk grote diensteneconomie, zowel formeel als informeel. Informeel is dan meer schoenen poetsen en kleding maken. En formeel gaat dan echt meer om kapperszaken, maar ook om bepaalde financiële dienstverlening. Denk bijvoorbeeld in Jakarta, waar verzekeringswezen enorm toeneemt, echt grote groeipercentages behaalt. Daar zie je dus terug dat die toegevoegde waarde geleverd moet worden in de economie. Zodat dan hoogopgeleide aan het werk kunnen komen. Want dat is uiteindelijk waar je verkiezingen mee kunt winnen in de toekomst. Of kunt blijven winnen in de toekomst.
Echt zorgen voor die werkgelegenheid voor jongeren is nummer 1. Vooral omdat het zo'n jonge bevolking is. En van jongeren weten, die kunnen heel snel een activist worden.
Ja, zeker als ze hoogopgeleid zijn, want ze hebben de tijd vaak.
Klopt.
Dus dat is een belangrijke, dat is dus punt 1 en punt 2. Als het gaat om het zekerstellen van die handelsroutes, kun je denken aan wapenleveranties. Nou, Frankrijk neemt hier al het voortouw in.
Ja,
dat is een van de grootste wapenleveranciers, niet alleen aan India, maar ook Indonesië. Daar zou de EU zich ook op kunnen toeleggen. En wellicht ook wel heel sterk die territoriale claims van Indonesië in VN-verband steunen. Nu weet ik dat dat al gebeurt, maar je zou natuurlijk ook als EU daarin kritischer kunnen worden. En dan voor Nederland specifiek, en dan ga ik echt mijn mond dicht houden, Rajiv, want ik weet dat het einde van de podcast nadert. Is het zo dat Indonesië kampt met heel grote problemen waar Nederland heel veel expertise in heeft. Landbouw, voedselvoorziening, strijd tegen het water. Jakarta is op dit moment aan het zinken. Hoofdstad van Indonesië, daarom hebben we eigenlijk nog niet behandeld. Gaan zij de hoofdstad verplaatsen naar
Kalimantan.
Borneo, naar Kalimantan, het Indonesische deel. En dat gaat
Nusantara
heten, de nieuwe hoofdstad. Dus er gebeurt nogal wat in Indonesië waar Nederland op kan inspelen. De farmaceutische industrie moet stevig groeien. Daar zouden we natuurlijk ook op kunnen instelen met het zekerstellen van bepaalde medicijnen waar wij een heftig tekort aan hebben op dit moment in Nederland.
Dus eigenlijk een beetje hetzelfde plaatje. Grotendeels hetzelfde plaatje wat we voor India hadden. Kan je eigenlijk ook op Indonesië toepassen. Eigenlijk ook in de rest van de wereld. Dus kijken heel duidelijk waar is een behoefte naar een land. En vaak is dat zorgen voor werkgelegenheid voor jongeren. En niet alleen het uitvoerend werk, maar ook meer dat hoge productie of hoge toegevoegde waardeproductie, dat we daar ook kunnen helpen. En dat het prima is dat ze daar hun eigen productie willen houden. Helpen met defensie, eigen defensieindustrie opbouwen, eigen defensiemateriaal verkopen. En waarschijnlijk ook helpen die landen helpen om regionaal hechter samen te werken. Eigenlijk ook die regionale verbanden ondersteunen. Dat zou misschien ook een rol kunnen zijn dat de EU actief ook de ASEAN helpt om ja, een goede Unie te worden. Echt daarin te investeren. Wat we overigens wel in de Afrikaanse Unie doen.
Inderdaad, dus dat zouden we ook bij de ECM meer kunnen doen. En wat is dan een mooie window of opportunity, een mooi moment om dat te doen? In augustus dit jaar wordt Subianto definitief geïnaugureerd tot president van Indonesië. En op hetzelfde moment wordt eigenlijk ook de hoofdstad Nusantara geopend. Dus eigenlijk de hoofdstad wordt ook geïnaugureerd. Dat is denk ik het goede voltooideelwoord. En dat is denk ik een mooi moment om ook als Nederland en Europese Unie te laten zien. Indonesië, wij staan naast jou voor de uitdagingen waar jij voor staat. En wij zijn bereid te helpen. Waar heb jij eigenlijk behoefte aan? En dan leggen wij onze behoeften daarnaast en onze krachten. En dan kunnen we van daaruit een hecht partnerschap opbouwen. En dan zou ik wel echt deze zomer gebruiken. Omdat de opening van een hoofdstad natuurlijk ook een nieuw hoofdstuk inluidt voor jou als land. Klopt. Je wilt heel graag dat de Europese Unie en ook Nederland daar een voorname rol in spelen.
Ja, ik ben heel groot voorstander van. Het hoeft niet zoveel te kosten. Je opent gewoon een aparte Indonesië EU-desk afdeling. Van elk land een ambassadeur als het ware. En kijk, oké, waar kunnen we, wie kan waar helpen?
Precies.
Ik denk dat het heel veel zou helpen.
Ja, nou, eind dit jaar zijn er ongeveer 12.000 ambtenaren die in Nusantara aan het werk gesteld zouden moeten zijn. De vraag is natuurlijk of dat gaat gebeuren. We kunnen misschien hetzelfde zien als in Egypte dat het niet lukt. Maar in ieder geval als EU moet je daar de inzet voor tonen. We hebben vandaag de verkiezingen in Indonesië besproken. Het land met bijna 300 miljoen inwoners. Dat op de belangrijkste handelsroutes van de wereld gelegen ligt. Dat zich eigenlijk gesteld ziet voor de strijd tussen China en de Verenigde Staten. En daar een keuze in moet maken. Voor veiligheid graag afhankelijk wil zijn van het Westen en Amerika. Voor de economie erg afhankelijk is van China. En dat het daardoor eigenlijk de komende jaren laveren zal blijven. Maar uiteindelijk denken wij met de grotere economische wortel, zoals jij het noemde, dat wij Indonesië naar onze kant kunnen trekken. En daarmee ook de democratische wereldorde, of de wereldorde gebaseerd op internationaal recht en op regels, kunnen zekerstellen. Beste luisteraar, wij hopen dat jullie afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.